Goedemorgen, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. Van harte welkom in deze dienst. Het thema van deze dienst is geduld met God. De voorganger van vanochtend is dominee Martin de Jong en de organist is Simon Kadijk. Voor de kinderen is er vandaag kinderbijbelgroep 1 en 2 en voor de tieners is er tienergroep 1. Mijn naam is Liet ten Hoven. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop van de dienst zijn de dominee en ik hier vooraan in de kerk. Als u vragen of opmerkingen heeft, bent u van harte welkom om naar ons toe te komen. We beginnen de dienst met het zingen van lied 940 uit het nieuwe liedboek, Verberg me nu. Daarna is er een moment van stilte. Dan beleiden we dat we afhankelijk zijn van God en horen we zijn groet. Daarna zingen we uit het nieuwe liedboek, lied 91a, Wie in de schaduw van God mag wonen. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Midden in de storm, stil worden. Laten we dat samen doen. Stil worden voor God. en stil geworden, mogen we zeggen dat wij mensen vol verwachting zijn. En dat wij onze hulp bij alles en in alles verwachten in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. En God komt ons tegemoet aan het begin van deze nieuwe week met deze woorden. Genade is er voor jou. Vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Wij zingen nu het is eigenlijk psalm 91, dat is waar. Maar dan in de versie die ook in het nieuwe liedboek staat, namelijk nummer 91a. En dat is een berijming van Huub Oosterhuis. We zingen psalm 91 in de nieuwe versie. De kinderen van kinderbijbelgroep 1 en 2 en van tienergroep 1 kunnen nu naar hun respectievelijke verteldiensten of bijbelklassen. Het zal velen van jullie niet ontgaan zijn dat vandaag de 40 dagen tijd begonnen is voor wat betreft de zondagen. De lampen laten dat ook zien. We zijn in een paarse periode aangeland. En de zondag, deze zondag, heeft de Latijnse naam Invocabit gekregen. En dat woord komt uit de psalm die wij zojuist met elkaar hebben gezongen. Het is een woord uit Psalm 91, vers 15. En in het Nederlands staat dat Latijnse woord dan voor vier woorden. Roep je mij aan. Dat is de naam van deze zondag. En in dat ene woord klinkt heel Psalm 91 mee. In het bijzonder vers 15. Roep je mij aan. Ik geef antwoord. In de nood zal ik bij je zijn. Je bevrijden en je met roem overladen. Een psalm die ongelooflijk veel verwachting wekt als het gaat om geloof. Bij God kun je aankloppen. Als je mij aanroept. We zullen in deze dienst zien dat er ook andere ervaringen zijn. Maar Psalm 91... zet wel de toon voor deze dienst. En het is ook een psalm die terugkomt in de schriftlezing van vanmorgen, Lucas 4. Want Jezus haalt die psalm ook aan. Goed, dit om even de kleur van de dienst een beetje aan te geven. Dan wil ik nu met u samen een gebed om ontferming bidden. En dat gebed heb ik volledig geleend van iemand. Het is geschreven door André Troost. En André Troost heeft dat gedicht geschreven, dat lied, die psalm, in het kader van de klimaatmars die vandaag gehouden wordt. Hij noemt het zelf ook een klimaatlied. Nu kunnen we heel veel zeggen over het klimaat. Het mooie van dit klimaatlied is dat het vooral over de schepping gaat. En Gods aandacht vraagt voor de schepping. En dat gebed van ontferming, dit klimaatlied, wil ik nu met u bidden. En we zullen antwoorden met Als alles duister is, nieuw liedboek nummer 598. En dat vers zingen we 3 keer. Laten we samen bidden. Heer, heb medelijden. De schepping klaagt. De aarde huilt. Akkers en weiden, straks woestijnen. Het voedsel schaars, de grond vervuilt. Heer, heb medelijden. De schepping kreunt. De aarde vraagt. Gun ons de tijd nog te vermijden, dat al wat leeft wordt weggevaagd. Heer, heb medelijden. De schepping schreeuwt, de aarde zucht. Hoe konden wij zo bruut ontwijden, uw werk, het land, de zee, de lucht. Heer, heb medelijden. De schepping roept, de aarde smeekt. Dit is toch niet het eind der tijden? Nu hebzucht wereldwijd zich wreekt. Heer, heb medelijden. De schepping bidt, de aarde hoopt. Op u, op ons, een jaargetijde dat al ons vuil in schoonheid doopt. Zo bidden wij in Jezus' naam. Heer, ontferm u. Amen. Wij willen samen uit de Bijbel gaan lezen. En om de Bijbel letterlijk tot spreken te laten komen, willen we God vragen om in zijn geest daarin ook bij ons te zijn en onze harten, oren en ogen te openen. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, kom met uw woord in de duisternis van ons bestaan. Laat van u horen bij alle stemmen in ons leven. Spreek ons zo aan dat wij durven geloven. Open onze ogen voor het licht in het duister. Open onze oren voor wat u te zeggen hebt. Open onze hart en voed het verlangen naar u door uw geest in Jezus' naam. Amen. Els van de Veen zal twee Bijbelgedeelten met ons lezen, Deuteronomium 8 en Lucas 4, de aangegeven verzen. En na de lezing van Deuteronomium 8 zingen we uit het nieuwe liedboek nummer 556, het eerste vers: alles wat over ons geschreven is, gaat gij volbrengen.
Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de Heer uw voorouders onder ede heeft beloofd binnengaan en het in bezit nemen. Denk aan de tocht die de Heer, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, 40 jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde, gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. U hebt zijn macht leren kennen. Hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten. Voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat de mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de Heer voortbrengt. 40 jaar lang raakte uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. Laat ieder van u dan beseffen dat de Heer, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. Leef daarom zijn geboden na, door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen. Vervuld van de Heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan en geleid door de Geest zwierf hij 40 dagen rond in de woestijn waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets en toen de 40 dagen verstreken waren had hij grote honger. De duivel zei tegen hem, als u de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen. Maar Jezus antwoordde, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen. Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in één en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen hem, ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken. En ik geef het aan wie ik wil. Als u in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde, er staat geschreven, aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem. De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste punt van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden, want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken. En ook, op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Maar Jezus antwoordde, er is gezegd, stel de Heer, uw God, niet op de proef. Toen de duivel Jezus aan al deze beprovingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan.
Mensen van God, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat als geloven niet brengt wat je ervan verwacht, als het één grote teleurstelling is? Wat als je weinig of niets van God merkt in je leven? Het zijn vragen waar mensen mee zitten. Niet alle mensen. Ik weet dat mensen ook andere ervaringen met God hebben. Maar ervaringen van de afwezigheid van God zijn er ook. En ik vermoed zomaar dat dat soort ervaringen veel groter in getal zijn dan al die ervaringen waarin we God meemaken in ons leven. Die ervaringen zijn er buiten de kerk, maar ook daarbinnen. En vroeg of laat krijg je daar als mens mee te maken. Zo weet ik van jongeren die zich afvroegen of ze wel belijdenis van hun geloof konden doen. Want ze merkten zo weinig van God. En die worsteling van die jongeren werd alleen maar groter, omdat er anderen waren die zeiden dat ze wel konden getuigen van Gods ervaringen en van wat zij met God allemaal meegemaakt hadden. Waarom zij wel en ik niet? Mag ik dan wel belijdenis doen? Ook van ouderen weet ik dat ze het geloof opgegeven hebben. Ik heb mijn hele leven nooit iets van God gemerkt. Ik ben altijd naar de kerk gegaan. Ik heb altijd uit de Bijbel gelezen. Nooit iets van hem gemerkt. Ik kap ermee. Ik kom niet meer. Ik ga niet meer naar de kerk. Ik blijf thuis. En wat ik nu zeg zijn geen verhalen van ergens anders vandaan. Die komen uit deze gemeente. En hoe begrijpelijk het ook is dat mensen op een gegeven moment dan niet meer durven. Of dat mensen afhaken. Het zou toch mooi zijn als we op zijn minst ook een andere weg, een andere route zouden willen overwegen dan afhaken. En die andere weg wil ik jullie vanmorgen laten zien aan de hand van het leven van Jezus, althans een stukje daaruit. En wel in het bijzonder Lucas 4. 5 woorden helpen ons daarbij, zijn daarbij belangrijk. Het woord woestijn, het woord verootmoediging, het woord verlangen, het woord verleiding en het woord geduld. En aan dat laatste woord heb ik het thema van deze preek ontleend: geduld met God. Dat is denk ik de kern. Hebben wij mensen nog geduld met God? Goed, die 5 woorden. Ik begin bij de eerste. Het woord woestijn. In Lucas 4 hebben we gelezen dat Jezus vervuld is van de Heilige Geest en bij de Jordaan weggaat. In de Jordaan is hij gedoopt. Je zou kunnen zeggen dat is het moment van zijn bevestiging, van zijn aanstelling. Nu gaat het werk, het messiaanse, het christelijke werk, beginnen. De start van Jezus' lijdensweg. En het eerste wat Jezus dan overkomt is de woestijn. Dat mag ons wat zeggen. Als het erop aankomt is het eerste wat Jezus ervaart is een woestijnervaring. Geen beloofd land, geen paradijs, woestijn. En in die woestijn komt hij niet uit zichzelf terecht. Hij heeft er niet voor gekozen om naar de woestijn te gaan. Hij wordt er naartoe geleid door de geest. Of je zou kunnen zeggen, God wil hem daar hebben. Blijkbaar is dat iets wat bij geloven hoort. Dat je in de woestijn verzeild raakt. Israël heeft dat in ieder geval ook ervaren. Dat ze 40 jaar door de woestijn moesten trekken. Het is goed om daar even bij stil te staan. Gewoon dat woord woestijn. Want de woestijn hoort kennelijk in het geloof bij het leven. Ja, je mag misschien wel zeggen, typeert ons mensenleven hier en nu. Het heeft meer van een woestijn dan van een hemel op aarde. Soms zien we heel even iets van een hemel op aarde in ons leven van alle dag. Iets van God, soms even. Maar meestal is het barre woestijn. Dat mogen we ook best tegen elkaar zeggen. Daarom is het dus ook helemaal niet zo vreemd dat mensen in de regel weinig van God ervaren. Daar moeten we eigenlijk helemaal niet van opkijken. Ik wil nog net niet zeggen, we moeten het normaal vinden. Maar gek is het niet. Tot zover over het eerste woord, woestijn. Dat laat ons zien dat geloven dus soms best lastig is. En dat moeten we ook niet voor elkaar verbergen. Ik kom bij het tweede woord. Daarvoor gaan we even een uitstapje maken naar Deuteronomium 8, vers 2 en 3. Daar lezen we waarom God Israël in de woestijn gebracht heeft. Een van de redenen die hij daarvoor heeft, is dat ze daar de macht van God leren kennen. Die macht van God zou je dan natuurlijk positief uit kunnen leggen. Juist in de woestijn leer je ontdekken wat God allemaal doet en kan en geeft enzovoort enzovoort. Van manna tot kwakkels enzovoort enzovoort. Dus de woestijn zou dan bij uitstek de plek zijn waar de gemeente mag ervaren waartoe God allemaal in staat is. Zo zou je het kunnen lezen zoals het hier in onze vertaling staat. Maar dat is niet de klank en de kleur van dit woord. Het woord betekent zoiets als krijgsgevangen maken. Iemand als een krijgsgevangene behandelen. Dat is wat God met Israël doet. Nu hebben krijgsgevangenen tegenwoordig allerlei rechten, maar in die tijd absoluut niet. Geen enkel recht hadden ze. Ze hadden hun leven niet meer in eigen hand. Ze waren aan de grillen van de overwinnaars overgeleverd. En vaak leidde dat met een beetje geluk tot in ieder geval nog een slavenbestaan. Een krijgsgevangene staat dus letterlijk met lege handen. En dat is wat God Israël laat ervaren. Wat een krijgsgevangene meemaakt, is wat een mens ervaart in de woestijn. Je invloed op de gang van zaken is beperkt. Zo goed als nihil. Sommige vertalingen gebruiken in dat kader het woord verootmoedigen. God verootmoedigt Israël. En dat is dat tweede woord, die verootmoediging. Daarin word je dus aangeleerd dat je eigenlijk alleen maar lege handen hebt als mens. Het maakt je dus bescheiden. Ik heb niet zoveel in te brengen. Ik heb niet zoveel toe te voegen. Ik kan wel groot van mezelf denken, maar ten diepste sta ik met lege handen. Niet alleen naar God toe, maar ook naar de mensen om me heen. De woestijn doet je beseffen dat je maar een mens bent en van genade leeft. Dat je maar een mens bent en van genade leeft. Het is geen recht dat je in je leven soms iets van God mag meemaken. Je staat met lege handen. Niets anders dan lege briefjes. Krijgsgevangenen ben je. Dus dat God zich aan je laat zien, is genade. Geen recht. Het is iets wat op zijn mooist een gunst is van God. Tot zover het tweede woord, verootmoediging. We komen bij het derde. De woestijn brengt verootmoediging. Maar dat is niet het enige. Het brengt ook grote honger. Lezen we zowel in Deuteronomium 8 als in Lucas 4. De woestijn laat mensen hongeren en dorsten. Er wordt verlangen gewekt. Als je niks hebt, in de ogen van mensen niets voorstelt, krijgsgevangen bent, dan groeit het verlangen. En dat verlangen wordt zowel bij Israël als bij Jezus opgeroepen hier in de woestijn. En als het goed is, is dat verlangen een zoeken van God. Zijn koninkrijk en de gerechtigheid die daarbij hoort. Daar is het verlangen op gericht. Dat is ook de verwachting die doorklinkt in Psalm 91. Dat wij heil van Gods wegen verwachten en zoeken. God geeft zo de kleur aan dat verlangen. Het is een rijkhalsend uitzien naar wat God voor mens en schepping in petto heeft. Heimwee naar God. En de vraag is of dat verlangen er bij ons mensen is. Soms in ons enthousiasme wel even, maar houden we het vol. Jezus blijft in heel zijn leven God zoeken. Hij laat niet los op dat punt. En dat is hier al het geval. Dat het verlangen van Jezus overeind blijft, ook als het niet gevoed wordt. En daar zitten we meteen met een probleem bij verlangen. En dat brengt mij bij het vierde woord. Verleiding. Verlangen wil gevoed worden. We willen iets van God meemaken. We willen iets van God ontvangen. We willen meemaken dat er iets van dat koninkrijk van hem zichtbaar wordt. Al is het maar in ons midden, al is het maar in ons eigen leven of bij iemand anders. Als we er maar iets van zien. Als er maar iets gevoed wordt. En als de verlangen gevoed wordt, komt de verleiding. De duivel wordt hier opgevoerd als degene die alles door elkaar gooit. Die zorgt dat er nergens meer iets aan duidelijkheid te vinden is. En de duivel speelt op dat voeden van het verlangen in. En wat doet hij dan met dat verlangen? Hij zegt, oh, jullie willen zoveel van God. Nou, je weet toch wel dat God heeft ook iets met eten te maken. En God heeft toch ook iets met macht en dat de grootste dingen gebeuren te maken. En God heeft toch ook iets te maken met het feit dat hij met jou meegaat en achter jou staat. Zeg, zullen we dat verlangen richten op het brood? En is dat niet wat veel mensen verlangen? Brood op de plank? Niet veel meer en niet veel minder? Jezus laat zich niet meenemen. En zegt, niet bij brood alleen. Ja, maar brood alleen, oké, misschien dan nog iets anders. Misschien dan macht. Een verlangen naar macht. Is dat zo verkeerd? Dan kun je toch veel uitrichten, dan kun je toch veel bereiken. Hoe groter je gemeente, hoe groter het stempel wat je kunt zetten op Eindhoven. Hoe machtiger we zijn, hoe meer God en het geloof daarbij gebaat zijn, toch? Macht. Zou ons verlangen zich daarop mogen richten? Ach, en dan kan toch een leugentje om best veel kan wel. Een beetje smeergeld betalen, mensen manipuleren. Of zoals de duivel het hier noemt, mij aanbidden. Het kwade zoeken, om macht te ontvangen. Goed, macht, brood, een derde. Het verlangen naar religie noem ik het even. En religie is een vorm van godsdienst waarbij God achter de mensen aan moet lopen. Wij bedenken iets en God mag het zegenen. Wij hebben plannen en God staat achter ons. Dat is eigenlijk het springen van de rand van de tempel. Ik maak de sprong in het geloof en God mag me opvangen. Omgekeerde wereld in het licht van het evangelie. En Jezus gaat er niet in mee. Je zult God niet verzoeken. Brood, macht, religie. Het zijn allemaal vormen van voedsel om het verlangen te stillen. En heel veel mensen hebben er genoeg aan om dat te ontvangen. Een beetje brood, een beetje macht en een beetje invloed. En een God die achter je staat. Wat wil een mens nog meer? Maar Jezus laat ons duidelijk, dit is surrogaat. Dit verlangen vraagt om veel meer. En iets heel anders dan brood, macht en religie. Verlangen. Hoe houden we het vol als we het niet kunnen voeden met deze drie dingen? Wat blijft er dan nog over? Wat heeft God ons dan nog te bieden? Ik kom bij het vijfde woord. Het woord geduld. Waar verlangen is, is verleiding. Zo hebben we zojuist gehoord. En die verleiding is er omdat wij mensen het ongelooflijk moeilijk vinden om te blijven verlangen. Om te blijven geloven. Om het van God te blijven verwachten. Om Psalm 91 steeds weer opnieuw te pakken. En te zeggen, het staat er. En ik wacht erop. En ik verwacht dat God mij zal geven wat deze psalm mij belooft. Maar het is moeilijk. En we ervaren het allemaal. Om te blijven verlangen. Als er maar zo weinig voor je gevoel komt. Je kunt toch niet eeuwig wachten. Dat kon al nooit, maar het kan in onze tijd eigenlijk helemaal niet meer. Dat hoor je bijvoorbeeld terug in de muziek van de popgroep Queen. Het schijnt op dit moment de meest populaire popgroep te zijn onder jongeren. Het heeft met die film te maken, maar toch. Jongeren gaan weer helemaal voor Queen. En weet u wat Queen zingt? We want it all. En het refrein van dit nummer is: we want it all and we want it now. We willen alles. We willen alles. En we willen het nu. Dat nummer is geschreven, moeten we zich goed realiseren, in 1989. Ik zou bijna zeggen, er is geen betere tekst om onze tijd te typeren dan die tekst van Queen. We willen alles en we willen het nu. En dat maakt dat verlangen onder druk staat. Want wij leven in die tijd en in die wereld, jong en oud. We zijn gewend om als je een mailtje stuurt, dat die binnen 2 dagen beantwoord moet zijn. We willen alles en we willen het nu. Het liefst gisteren al. Mensen zijn ongeduldig. Hoe anders is dat bij Jezus? Hier in Lucas 4 al. Hij laat zich niet meeslepen naar de korte termijn oplossingen. Naar het voedsel dat niet echt verzadigt. Hij houdt het verlangen overeind. Blijft zich op God richten en naar God zoeken. Hij liet zich niet meeslepen naar alles dat voor het grijpen lag. Hij bewaarde de geest van de zoekende. Hij bleef verlangen naar wat God voor mensen in gedachten heeft. Hij heeft laten zien dat geloof eigenlijk voor alles geduld is. En wel geduld met God. Ik weet niet hoe u het ervaart, maar ik heb het pas geleden op het kerkhuisweekend, of pas geleden, zelfs een tijdje terug, maar op het kerkhuisweekend nog een keer gezegd. Je bent thuis aan het Bijbel lezen, misschien wel elke dag. En hoe vaak maakt u nou bij al die Bijbellezingen mee dat u denkt, dit is rechtstreeks in mijn hart. Dit is wat God vandaag tegen mij zegt. Soms moet je tijdenlang Bijbel lezen voor dat je ineens weer ongelooflijk geraakt wordt door een Bijbeltekst. En soms heb je daar nog weer anderen bij nodig om je daarop te attenderen. Ik had dat onlangs een keer, dat ik een tekst gelezen had. En die tekst ging over Esther, die op haar plaats stond en koningin was geworden. En in die tekst stond: misschien ben je wel met het oog op deze tijd op deze plaats terechtgekomen. Zo'n klein woordje uit de Bijbel. En dat woord raakte mij op de een of andere manier. En een gemeentelid, goede kennis, die zei op een gegeven moment van: ja, maar in jouw situatie, Martin, kan het ook maar zo zijn dat dit echt een woord voor jou is. Wat heb je wel gezien in welke situatie jij zit? Soms krijg je zo'n moment, maar daar gaat soms maanden Bijbellezen aan vooraf. En dan volhouden. Dan geduld blijven hebben. Ja, de echtheid van het geloof blijkt misschien wel het meest uit geduld. Natuurlijk, geloof is ook een beslissing. Een bewust besluit om Jezus te gaan volgen. Maar er is meer dan alleen een beslissing nodig. Ook volharding en geduld. En geduld is eigenlijk niets anders dan de verleiding weerstaan om af te haken. En korte termijn oplossingen te zoeken. Je te laten voeden door wat niet echt verzadigt. Geduld met God behoort tot het hart van het geloof. En dat is wat Jezus ons in heel zijn leven laat zien. Hij laat niet los. Tot op het kruis blijft hij verlangen. Blijft hij geduldig. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Eén groot leven van geduld. Wachten. Het is misschien een andere manier om naar het lijden van Jezus Christus te kijken. Maar laten we deze manier eens meenemen in ons geloof. Ook als we een tijd lang niets van God merken, of misschien wel juist dan. Ik ga afronden. 5 woorden die ons misschien helpen om geduld met God te hebben. Woestijn. Die laat zien dat geloven soms best lastig kan zijn. Laten we dat niet ontkennen. Verootmoediging leert ons dat de ervaring van God geen recht is, maar zijn allergrootste genade. Geloof heeft de kleur van verlangen, een rijkhalsend uitzien naar alles wat God ons mensen gunt. Laat dat verlangen er mogen zijn in ons geloof. Verlangen wil gevoed worden en dan komt de verleiding in beeld. Laten we attent zijn op die verleiding. Niet afhaken, maar volhouden. Geduld hebben met God. Want de echtheid van het geloof, nogmaals, blijkt misschien wel vooral uit geduld. Wellicht dat deze 5 woorden ons kunnen helpen het vol te houden in ons leven, als blijkt dat God niet zo gemakkelijk verkrijgbaar is. Amen. Laten we een moment stil zijn.
lied 263 uit het nieuwe liedboek is eigenlijk een avondlied. En daar komen we de woorden als nacht en dergelijke tegen. Laten we bij het woord nacht denken ook aan de woestijn. Aan de momenten waarop we weinig van God ervaren. En laat in dat licht dit lied zijn eigen betekenis krijgen. Lied 263 uit het nieuwe liedboek. Mag gaan staan. Want wij gaan ons geloof belijden. En ik wil dat doen eigenlijk met een paar schriftwoorden. En wel uit Hebreeën 4. En ik concentreer me daarbij op dat wij geloven in Jezus Christus. Dat is ook wat dat woord ons daar vertelt. Hebreeën 4. Vers 14 tot en met 15. Ik geloof in Jezus Christus. Een hooggeplaatste hoge priester hebben wij in hem. Een hoge priester die de hemel is doorgegaan. Zoon van God. Een hoge priester hebben wij. Die één is met onze zwakheden. Die kan meevoelen met onze zwakheden. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil dat hij niet in zonde is gevallen. In deze Jezus Christus, onze hoge priester, geloven wij. Laten wij op basis van dit geloof zonder schroom naderen tot de troon van de genadige God, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Amen. Laten we in antwoord op deze belijdenis zingen lied 939, Op u alleen mijn licht. Thank you.
Als u graag nog door wilt praten over de dienst of voor u wilt laten bidden, dan is daarvoor gelegenheid in de stilteruimte achter in de kerk. Er staan straks gemeenteleden die van harte bereid zijn om met u te praten en met u te bidden. De collecte in deze dienst is voor Stichting Red een Kind. De bloemen gaan deze week als een groet van de gemeente naar mevrouw Harmony, de vrouw van dominee Harmony. Zij wonen in Best. Wie zou de bloemen naar hem willen brengen? Dankjewel. Verder wil ik u nog wijzen op aanstaande woensdag. Dan is het biddag voor gewas en arbeid. 'S avonds om half acht is er een gezamenlijke dienst van de 3G-kerken. En dat zal zijn in de Jacobuskerk. De voorganger van die dienst is dominee Daniel Timmerman. U bent van harte welkom in die dienst.
Bij onze gebeden en dankzegging willen we bidden in ieder geval voor de Colombiaanse gemeente die in ons andere kerkgebouw zit. U hebt begrepen dat het daar niet helemaal gaat zoals zij hoopten dat het ging. We zullen voor die gemeente bidden en we zullen ook bidden voor het verkoopproces van de kerk aan het Frederik Hendrikplein. En we zullen bidden voor mevrouw Harmony. Laten we samen bidden en danken. Vader in de hemel, wees Gij de kracht van allen die zich zwak voelen en aangewezen zijn op de hulp van anderen. Mensen in de put of in de war. Allen die tegen de grenzen van hun mogelijkheden aanlopen. Mensen die op welke manier dan ook ziek zijn. We denken nu in het bijzonder aan mevrouw Harmony. Wees Gij de kracht van allen die niet meetellen, door anderen miskend en vernederd. Mensen die anders zijn dan anderen. Mensen met een verleden. Allen die geen ruimte krijgen. Vandaag noemen we in het bijzonder alle vrouwen die vechten voor hun plaats en rol in de wereld van vandaag. Wees Gij de kracht van allen die het gemaakt hebben. Die het vertrouwen van mensen hebben gekregen. Mensen die hun gaven en talenten kunnen inzetten en dat ook daadwerkelijk doen. Allen die weten wat ze willen. Wees Gij de kracht van allen die u zoeken, die verlangen naar uw rijk en uw gerechtigheid. Mensen die worstelen met uw verborgenheid. Allen die er alles aan doen om geduld met u te hebben, het verlangen levend te houden. Wees Gij de kracht voor heel uw schepping. Voor alle bedreigde diersoorten, bomen en planten. Voor mensen die zich voor uw schepping inzetten. Voor allen die uw schepping liefhebben. Wees Gij de kracht voor allen die geloven. Dichtbij en ver weg. We denken nu in het bijzonder aan de Colombiaanse gemeente. Heer, dat zij hun weg mogen vinden. Een weg die anders gaat dan wellicht gehoopt en gedacht. Wilt u op die weg met hen meegaan? En wilt u ze ook dat geduld geven en het verlangen voeden? Wees Gij ook een kracht voor ons. Dat wij staande mogen blijven in alles. Leer ons ieder op onze eigen plaats van betekenis te zijn. Help onze gaven hun weg te vinden. Nu in het bijzonder voor Red een Kind. Help ons aan wijsheid. Als het gaat om het verkoopproces van het Frederik Hendrikplein. Wilt u ons ook daarin voorgaan. En help ons u te volgen.
en de tekenen te verstaan. Heer, wees Gij de kracht voor ons. Help ons tot zegen te zijn, levend met U en met allen die naast ons staan. In Jezus' naam. Amen. Dan is er nu gelegenheid uw gaven te geven. En dan zingen wij als inleiding op de zegen lied 425 uit het nieuwe liedboek. Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen.
We mogen zo meteen van hier gaan als gezegende mensen. God wil ons de hand boven het hoofd houden. Ik wil nog even kwijt dat het ook goed is dat wij in het kader van de preek en de thema's die daarin naar de orde kwamen, het ook goed is dat niet alleen wij onder de hand van God met elkaar verder gaan, maar dat we ook letterlijk de handen om elkaar heen slaan, om elkaar te dragen in dat verlangen en in dat geduld met God. En zo ook letterlijk de zegen aan elkaar doorgeven. Geduld met God, dat heb ik niet allemaal zelf bedacht, dat had u ook niet verwacht. Dat komt uit een prachtig boekje van Thomas Halik. En Thomas Halik heeft meer mooie boekjes geschreven, maar één daarvan had de titel Geduld met God. En mocht u zeggen, ik wil daar graag eens wat meer over lezen, van harte aanbevolen. Thomas Halik, Geduld met God. Laten we nu als inleiding op de zegen zingen, vervuld van uw zegen. Om die zegen te kunnen delen, ontvangen wij nu zelf de zegen. De Heer zegene u en hij behoede jou. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij jou genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef jou vrede.